Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. En dan is vandaag de tweede afkondiging van het huwelijk van Johan Bogaert en Johanna Magdalena Koten. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdag, zo de Heere wil, 4 december om 3:00 hier in de kerk. En in verband met het feit dat twee broeders van de kerkenraad om gezondheidsredenen ontheffing hebben gevraagd uit het ambt, willen we als kerkenraad niet wachten met het stellen van kandidaten tot de normale periode in het voorjaar, maar heeft de kerkenraad besloten om die broeders Valerius en Wiegel ontheffing te verlenen. En in hun plaats hebben we kandidaten gesteld voor ouderling, de broeders G. Born van de Rottenburgse Weg en D. Vroegendewij van het Korte Weegje. En voor diaken, broeder M. But, Berkenhof en C. Hartman uit de Hoflaan. En dan de collecten. Vandaag is de collecte voor de kerk en een extra collecte voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte zijn voor de kerk. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 74 en daarvan de versen 12 en 18. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, en geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. 12 en 18 van Psalm 74. Luisteren samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De gemeente, we lezen vanmorgen samen uit de psalmen en we lezen de 45e psalm. Psalm 45, en na de schriftlezing zingen we ook uit psalm 45, namelijk het 6e vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 45, het 6e vers. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en der rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. We slaan vanmorgen ook weer de 68ste psalm op en onze tekst vindt u in het 14e vers. Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Daar lezen wij: al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif. Overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. We willen samen de Heere eerst om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan doen wij voorbeden voor onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Wiegel. Het gaat goed vooruit nu met hem, na die operatie die hij heeft ondergaan deze week. Een ingrijpende operatie zoals u weet, maar hij is nu voor een heel groot deel van de pijnen waar hij al zo lang aan geleden heeft verlost. Zuster Hollaar is ook nog in het ziekenhuis in Dirksland. En zuster Buket heeft een operatie ondergaan in Icazia. Zij is daar voorlopig nog wel. En zuster Van Eck moet zo in de komende week af en toe ook weer naar het ziekenhuis voor behandelingen. Laten we samen bidden. We zoeken samen uw heilig aangezicht, o God. Nadat u ons weer een week hebt gespaard, een week waarin allerlei dingen gebeurd zijn, zo in ons alle leven heeft toch wel het een en ander plaatsgevonden. Bij de een was dat niet zo ingrijpend, omdat het leven zijn gewone gang mocht hernemen. Bij anderen zijn er toch wel weer ingrijpende dingen gebeurd en hebben er dingen plaatsgevonden, heren, die blijvend zijn, waarvan de gevolgen blijvend zijn. We denken aan onze zieken, we noemden elkaar de namen van een aantal ziekenhuispatiënten. Onder hen is ook broeder Wiegel, die een ingrijpende operatie moest ondergaan en die daardoor levenslang nu ook gebrekkig zal blijven, invalide zal blijven, en dat is toch zeker ook heel ingrijpend. En bij andere patiënten lag het dan mogelijk wel weer wat anders, maar ook zij hebben in de afgelopen weken ondervonden hoe nodig het is om door u geholpen en door u ondersteund en door u geleid te worden. Wij bidden u ook voor al die zieken, heren. Wilt u de middelen die nog gebruikt worden zegenen en wilt u geven dat ze er baat bij mogen hebben. Ach, het zal allemaal te vergeefs zijn als gij uw hulp aan het werk ontzegt en als u uw zegen er niet aan verbindt. Maar als uw zegen er wel aan verbonden zou mogen zijn, heren, dan kan er nog heel veel goed komen en dan keert de gezondheid en dan keren de krachten ook weer terug. Wij bidden van u dat u ze dat genadig schenken wilt en laat hun verwachting dan maar van u de heren zijn. Maar niet alleen zij hebben nodig, heren, uw hulp te ontvangen. Ach, wie kan er eigenlijk buiten die hulp en die zorg en die gunst bewijzen van u de Heere. Maak ons maar diep afhankelijk en maak ons maar heel bewust, Heere, van onze kleinheid, onze geringheid, van onze nooddruft, zowel wat het lichamelijke betreft, als ook wat de geestelijke dingen van ons leven betreffen. Ja, juist op dat laatste terrein, Heere, en met name daartoe zijn we toch ook vanmorgen weer in de kerk om te horen wat gij voor zondaren bereid hebt, wat gij gedaan hebt in uw genade om verloren mensen, kinderen te redden van het verderf. Want we verloren zijn we in zonde en in schuld. We hebben ons van u afgekeerd, we zijn bij u weggegaan, heren. Dat is al gebeurd in onze eerste voorouders die ervoor gekozen hebben om ongehoorzaam te zijn en in ongehoorzaamheid uw gebod te overtreden en de band met u te verbreken. En in die keus zijn wij, hun ganse nageslacht, hen gevolgd. En elke zonde die we doen, of het een zonde van bedrijf of een zonde van nalatigheid is, of dat we het met onze handen of met onze woorden of met onze gedachten alleen maar doen, is er een nieuw bewijs van telkens weer dat wij in dat pad van onze eerste voorouders wensen te gaan. En heren, dat zit er zo diep in, dat zelfs na ontvangen genade, na het wonder van de wedergeboorte, degene die u vrezen, toch altijd nog dat verdorven bestaan bij zich hebben en met zich meedragen. En dat Paulus het daarom moest zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me toch nog altijd weer bij. Heren, zo staat het er nu met ons voor. Verloren schepselen zijn we. En als we het nu van onszelf moesten hebben en als het nu van onze wijsheid moest komen en van onze godsdienst, dan was het alles te vergeefs. Dan zou er niemand behouden worden. Dan was er ook waarlijk geen evangelie. Dan was er misschien wel een boodschap zoals er in allerlei religies in deze wereld wel een boodschap is die van verlossing spreekt, maar dat is een onbereikbare verlossing. Want de mens wordt altijd weer op zichzelf teruggeworpen en hij moet zijn eigen verlosser zijn. En wie zou dat ooit kunnen? Wie zou ooit de schuld kunnen betalen? Wie zou ooit vrede kunnen maken? Wie zou ooit tot de verzoening met God, tegen wie we gezondigd hebben, kunnen geraken? En daarom, o Heer, het is een wonder. Het is een wonder dat aanbiddelijk is. Het is een wonder waar wij eigenlijk nooit over uitgedacht zouden kunnen worden. Dat gij een weg geopend hebt. Dat gij gedachten des vredes gedacht hebt. Dat gij uw zoon in deze wereld hebt doen komen. Dat het advent geworden is. En dat de Heere Jezus Christus, die het in de vrederaad al beloofd had, zie ik kom om uw wil te doen, die belofte ook heeft gestand gedaan. En toen de volheid destijds er was, toen is hij gekomen. En toen heeft hij al de heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. En toen heeft hij het kleed van de mensheid aangenomen. En toen is hij zijn broeders in alles gelijk geworden. En toen heeft hij onder ons gewoond. Heren, en daar, en aan wat hij hier gedaan heeft, danken we het dat er een evangelie is. Een evangelie dat waarlijk van verlossing spreekt. Een evangelie dat ons niet wat voorspiegelt en dat ons maar niet wat wijs maakt en dat maar niet met dromen komt, maar een evangelie dat gebaseerd is op goddelijke werkelijkheden en dat vaststaat op onveranderlijke beloften. Heren, dat evangelie, u geeft het ons. U geeft het ons ook vanmorgen weer. Mogen we daar oog voor hebben en oor voor hebben. En mogen wij begeerig zijn om te horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Wilt u dan spreken, heren, door de verkondiging van uw woord. Maar wilt u verder gaan en ook spreken tot ons hart. Door de toepassing door uw Heilige Geest. Opdat dat oor, opdat dat woord van u werkelijk ook via ons oor ons hart mag bereiken. En opdat het daar kracht zal mogen doen. Opdat de dingen die we horen mogen voor ons maar niet theoretische waarheden blijven. Maar doordringend zo in ons leven dat we er de kracht van ondervinden en dat we er beleving van hebben. Heren, daar gaat het toch om in ons alle leven. Doordringt u ons daar alstublieft van en geeft u ons zo een gezegend uur hier in uw huis. Onze ogen zijn op u de Heren geslagen, totdat gij ons genadig zoudt willen zijn. En Heren, ga dan voorbij aan onze zonden. Alles wat tegen ons getuigt en wat ons onwaardig maakt, wat ons schuldig stelt, wat ons van u doet vervreemd leven, wilt u dat genadig wegnemen. Alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw goddelijke, met uw heilige wil, Heren, verzoen het in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil nog zo in ontferming op ons neerzien. Het bloed van Christus over ons brengen tot reiniging. En de geest van Christus in ons doen werken tot vernieuwing, tot waarachtige bekering en tot heiliging. En ons zo alles geven wat wij niet kunnen missen. Zegen uw woord overal waar het vandaag gepredikt zal worden, Heren. En wilt u degene die gij tot die arbeid roept, bekwamen, toerusten, de krachten geven en de vrijmoedigheid en de inzichten die ze erbij nodig hebben om op de rechte wijze uw woord te verkondigen. Ook degene die gij geroepen hebt, Heren, en die gewerkelijk uitgezonden hebt om te arbeiden in uw wijngaard, zijn maar mensenkinderen die altijd weer door uw geest moeten worden bediend, omdat ze het anders ook niet weten. Heren, laten ze het niet van zichzelf verwachten. Laten ze het niet van een zekere routine laten afhangen, maar laten ze in diepe afhankelijkheid uw woord ook mogen brengen naar de zin en mening van uw geest. En wilt u er zo ook gebruik van maken, Heren, om uw naam te verheerlijken en uw koninkrijk te vestigen in veler harten. Ja, in veler harten, o God, dat er vele getrokken zullen mogen worden en dan overal vandaan uit de bewoners van deze wereld, uit alle volken en geslachten en talen, zoals u dat ook beloofd hebt. Daaruit zal straks toch die gemeente die niemand tellen kan bestaan. Breng ze dan toe, Heren, en ontruk ze aan Satans macht. Grijp ze die ten dode toe wankelen en verheerlijk uw naam en verheerlijk uw deugden in het zalig maken van verlorenen. Hoor ons, o barmhartige God, niet om onzentwil, maar om Christus wil. Niet om enige verdiensten aan onze kant, maar ter wille van die volkomen offerande en dat volmaakte werk van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu uit de 68ste psalm. En daarvan het 6e en het 7e vers. 68 vers 6. De koningen, hoezeer geducht zij met hun heren weggevlucht. En het 7e gelijk een duif door het zilverwit. Gemeente, we hebben nu met elkaar een aantal keren bij deze 68ste psalm stilgestaan. En we hebben gezien dat David op een dichterlijke wijze een aantal gebeurtenissen uit de geschiedenis van zijn volk Israël hierin onder woorden brengt. En in korte trekken geeft hij eigenlijk de oudtestamentische heilsgeschiedenis weer. De geschiedenis waarin de Heere zich heeft willen openbaren. De geschiedenis waarin de Heere zijn beloften keer op keer heeft willen vervullen. De geschiedenis waarin de Heere ook aangewerkt heeft op dat moment waarop die grote belofte zou waar worden. Namelijk dat de zaligmaker van zondaren in deze wereld zou verschijnen. In de stilte van de eeuwigheid, in wat we noemen de Raad des Vredes, is er dat overleg geweest tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarin het ging over de zaligheid van verloren Adamskinderen. En toen heeft de Zoon zich borg gesteld. En hij heeft de Vader beloofd dat hij zou komen om de wil van de Vader te doen en om het recht van God dat door de zonde geschonden is te herstellen en om verloren zondaren van het verderf te redden. Die belofte lag er en die belofte zou ook vervuld worden. Maar het heeft een tijd, het heeft eeuwen geduurd voordat naar Gods plan de volheid des tijds was aangebroken. Maar intussen, in die periode voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus Christus, is op allerlei wijze eigenlijk ook uitgebeeld wat dat werk van die komende zaligmaker zou zijn, met name dat verlossingswerk. En we zien dat in het Oude Testament telkens weer op allerlei punten duidelijk worden. We horen het in de profetieën, we zien het in de geschiedenissen. David heeft het, als hij deze 68ste psalm schrijft, dicht. Ook gezien hoe de Heere in de gang die hij hield met zijn volk aanwerkte op de komst van Christus. En David heeft gezien hoe in allerlei gebeurtenissen ook al iets van dat werk van Christus zichtbaar geworden is, typologisch, in een afbeeldende zin, zodat het in het Nieuwe Testament volle werkelijkheid kon gaan worden. En zo kun je heel dat Oude Testament de geschiedenis van de advent van de Heere Jezus noemen. We willen er in de komende weken, zo God ons dat geeft, aan de hand van deze 68ste psalm ook wat van gaan zien. We zijn vanmorgen dus toegekomen aan dat 14e vers. Het voorafgaande, ik herinner u er nog even aan, het voorafgaande, dat is eigenlijk een dichterlijke beschrijving geweest van wat God gedaan heeft toen hij zijn volk uit Egypte bevrijdde, toen hij ze door de woestijn via de Sinaï naar het land der belofte gebracht heeft. En toen hij ze in dat land der belofte een plaats heeft gegeven. Nu is David eraan toegekomen om dat nog eens een keer als het ware samen te vatten. De verovering van Kanaan heeft hem al voor de geest gestaan bij het pennen van deze psalm. Dat zegt hij in vers 12. De Heere gaf te spreken. De boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Ze vloden weg. En zij die te huis bleef deelden de roof uit. Nou, zo is het letterlijk gegaan. Die koningen van de heerscharen, die Canaanitische koningen, zij moeten vluchten voor de overmacht van Israël. Niet omdat dat volk van Israël zo sterk was, want zoals een psalm zegt, hun arm deed hen geen heil verwerven. Ze hebben dat land niet door hun zwaard en ze hebben dat land niet door hun boog veroverd, maar Gods rechterhand, Gods macht heeft hen de zegen weg doen dragen. En de Heere, u weet dat uit de boeken, uit het boek Jozua bijvoorbeeld, de Heere heeft op een kennelijke manier meegestreden met de legers van Israël en hij heeft de Canaanitische legers vernietigd. Zodat ook degene, zo zegt vers 13, die te huis bleven, de roof konden uitdelen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En toen mochten ze wonen. Eindelijk is die belofte toen waar geworden. Toen mochten ze wonen in hun eigen land. Dat had de Heere hen in het vooruitzicht gesteld. Dat was een van de beloften geweest die hij ze in Egypte al gegeven had. Het had lang geduurd. Velen van de Israëlieten hebben het ook niet meegemaakt, omdat ze in de woestijn omgekomen zijn. Maar hun nageslacht mag nu delen in de erfenis, mag nu ontvangen de vervulling van de belofte. En voor hen is een eind gekomen aan al die jaren van zwerven en van dolen en van nergens thuis zijn en van in tenten moeten wonen en van iedere keer weer die tenten te moeten afbreken en weer verder te reizen. Er is een eind gekomen aan dat zwerversbestaan. Ze hebben nu een eigen land, ze hebben een eigen stuk grond, ze hebben een eigen woning en zo is er een geweldige verandering ontstaan voor dat volk van Israël. Nou, daar komt David in vers 14 dan nog even op terug. Als hij nog eens even terugblikt hoe het geweest is. Als hij vervolgens kijkt hoe het nu is. En als hij ook een blik naar de toekomst werpt. Hoe het worden zal. Hoe het was. Ze lagen tussen twee rijen van stenen. Op zichzelf is dit een mogelijke vertaling, maar de tekst, de Hebreeuwse tekst is op dit punt, zoals op vele plaatsen in Psalm 68, niet zo simpel. We kunnen het zo laten staan, maar dan is de vraag, wat wordt er met die twee rijen van stenen bedoeld? Worden daar inderdaad stenen mee bedoeld, of zoals een andere opvatting is, worden daar ook potten of ovens mee bedoeld? De berijming die we zojuist gezongen hebben heeft inderdaad ook voor die stenen gekozen en heeft er zelfs tichelstenen van gemaakt. En dan is dat een hele duidelijke herinnering aan de periode van hun slavendienst in Egypte. Toen moesten ze immers die stenen, die tichelstenen maken voor de schatsteden van Farao. Farao onderdrukte het volk, hij legde hen harde, zware lasten op. En in de weg van diepe vernedering moesten ze als slaven voor Farao zwoegen. Moesten ze die stenen maken, die gebakken moesten worden bij het open vuur of bij ovens. En daardoor zijn ze zwart geworden. Dat staat in de tekst dan weliswaar niet. Maar dat heeft de berijming er inderdaad ook bij gemaakt. Terecht ook wel, want als inderdaad bedoeld is dat ze tussen die tichelstenen inlagen, en ik zie geen reden om van die verklaring af te wijken, dan kun je de conclusie trekken, dat is een smerig werk geweest. Dat is een werk geweest waar ze elke dag weer vuil van werden en waar ze zwart waren van het roeten van de smok. En zo hebben ze inderdaad zwaar werk, heet werk, moeilijk werk en vuil werk moeten opknappen. En ze waren er zwart van. En niet alleen maar zwart van de rook en van het vuil. Maar terecht mag je ook nog zeggen zwart van dienstbaarheid. Zo was het. Zo was het. En het erge daarbij was dat er ook geen enkele perspectieven waren waardoor het nog eens anders zou kunnen worden. Dit was hun lot en dat is jarenlang hun lot geweest. En misschien dat er hier en daar wel eens iemand geweest is die eens een hoop, een droom gehad heeft dat het nog eens een keer op zou knappen en dat de situatie nog eens zou veranderen. Maar als je daaraan dacht, dan kwam de vraag boven, hoe zou het ooit kunnen veranderen? Wie is ooit machtig genoeg en sterk genoeg om Farao's hart te neigen of Farao's hart te breken? En wie is ooit bekwaam om in het lot van dat slavenvolk verandering te brengen? Farao geeft nooit toe. En of je hem nou smeekt, hij luistert er niet naar. En of je hem nou een vriendelijk verzoek doet, hij hoort daar niet naar. En of je nou je vuisten al balt, daar wordt Farao ook niet anders van. En dat het perspectiefloos was, Dat is ook wel gebleken toen Mozes bij Farao kwam. Door God gezonden moest hij naar het hof in Egypte en moest hij in de naam van de Heere van Farao eisen dat hij het volk Israël zou laten vrijgaan. Maar Farao reageerde daarop in goddeloze brutaliteit. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Met andere woorden, Mozes, je kunt komen wat je wil, doorvragen wat je wil, maar ik verander mijn plannen niet. Integendeel, Farao heeft de lasten juist verzwaard. En dat heeft zoveel druk op het volk gelegd en dat heeft zoveel ellende in hun hart veroorzaakt, dat zij het toen ook helemaal niet meer zagen. En het Mozes eigenlijk kwalijk genomen hebben dat hij naar Farao gegaan was. Want het resultaat was niet dat de gevangenisdeuren opengingen, maar dat de grendels nog steviger werden aangetrokken. En dat de lasten nog zwaarder werden gemaakt. En dat het leven nog moeilijker was geworden. Zo was het. Een bang bestaan, een hard bestaan, vol vernedering, vol ellende. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Nou, daar is veel mee gezegd. Daar is de hele ellende van het volk in de dagen van de slavernij mee getekend. En hoe is het nu? Hoe is het nu geworden? De Heere heeft voor uitkomst gezorgd. Op een ongedachte wijze. Hij heeft toch waargemaakt wat hij beloofd had. En de komst van Mozes naar Egypte is niet te vergeefs geweest. De Heere heeft door de dienst van Mozes inderdaad gesproken. En wonderen gedaan. En tekenen gegeven. En oordelen gebracht. En tenslotte, maar het was een lange weg. Tenslotte is het hart van Farao gebroken. En is de wil van Farao geknakt en heeft hij toch moeten doen wat God van hem eiste. En heeft hij het volk vrijheid gegeven. Toen ging de deur van de gevangenis open. God kwam zijn volk verlossen. Dat is ook Advent. Dat God naar dat slavenvolk toekwam en dat hij alles deed om de banden te verbreken en de deuren te openen en dat volk vrijheid te geven. Er is nooit verlossing of het moet eerst Advent worden. God moet eraan te pas komen, de almachtige en de genadige God. En dat deed hij. Door de almacht des Heren moest Farao ten slotte toegeven. En toen zijn ze vertrokken. Toen zijn ze uit Egypte gegaan. En dat was een vreugdevolle gebeurtenis. Maar dat was nog niet het eind van al hun moeite. De verlossing uit de macht van Satan, van de Farao, de helse Farao, is nog niet het begin van en nog niet de voltooiing van het verlossingswerk. Er moet nog meer gebeuren. Ze komen uit Egypte. Maar ze komen voorlopig eerst nog in de woestijn. Trouwens, voordat ze er waren, was het ook nog een hele beproeving, want ze moesten nog door de Schelfzee heen. Maar toen de Heere daar ook uitkomst in gegeven had, toen kwamen ze de woestijn binnen. En daar kwam ook de ene moeite na de andere. Daar was geen water, daar was geen eten, daar waren vijanden, daar was het heet, daar was ik weet niet wat, aan gevaar en aan moeite. Dat was de huilende wildernis, zoals de Bijbel erover spreekt. Dat was dat zeer hete land. Dat was na de ijzeroven van Egypte een ander soort oven. En daar was het ook niet gemakkelijk. En dan moesten ze zwerven. Dan waren ze uit Egypte weg, maar ze hadden er niks in de woestijn. En wat ze nodig hadden, dat moesten ze elke dag uit de hand van de Heere ontvangen. En voorraden hadden ze niet. En ergens op teren konden ze niet. En grote plannen maken voor de toekomst was er ook niet bij. In diepe afhankelijkheid moesten ze elke dag opnieuw met lege handen naar de Heere en naar de voorzieningen die hij voor hen trof. Maar ze kwamen er doorheen. De Heere heeft hen tenslotte ook door die weg de lange weg van 40 jaren geleid naar het land der belofte. En de machtelozen en de verachten en de geringen, ze zijn niet door de Heere vergeten. Vorige week zagen we, David heeft dat gezegd, dat hij bij tijden een zeer milde regen heeft doen druipen op die erfenis als ze mat geworden was. De Heere heeft zijn volk, zijn ellendigen niet vergeten. En toen kwam het moment dat de Heere ze inbracht in hun eigen land. Toen kwam het moment dat de Heere de vijanden uit Kanaan verdreef en zijn volk daar een plaats gaf. Dat hij ze daar vestigde. En toen kregen zij een positie waarin ze niet meer veracht bleven. Toen gingen andere volkeren met hen rekenen. Toen werden ze meegeteld door en met en bij de andere volkeren. Die zwervers, die slaven, ze waren op een hoger niveau gekomen. Ze hadden een aanzien gekregen. In de dagen van David bijvoorbeeld. David die deze psalm maakt. Hij weet hoe het nu met Israël is. Nu telt het mee in de rij van de volkeren. Nu is het niet meer zo'n veracht hoopje mensen, zo'n groepje aanmächtige Joden. Maar nu David onder de leiding van de Heere de oorlogen des Heere heeft mogen voeren en nu vele volkeren onderworpen zijn, nu heeft Israël aanzien gekregen. Ze begonnen glans te krijgen. En dat beeldt David af door Israël te vergelijken in onze tekst met een duif. Een duif die verandert van kleur naar gelang van de lichtval op de vleugels en op de veren van die duif. En soms onder een bepaalde lichtval lijkt het wel alsof de duif met zilver bedekt is. Of onder een andere lichtval van de zonnestralen lijkt het wel alsof de duif met goud bedekt is. Een prachtig dier, het glanst. Het is mooi, het heeft schoonheid. En zo heeft Israël schoonheid gekregen, dankzij de zorg die de Heere eraan besteed heeft. En dan verder. Want is dat nou het einde? Is datgene wat in het verleden was nu voorbij en is dat heden nu aangebroken? En is dat nu het alles wat de Heere gaat doen? David spreekt in onze tekst in de toekomende tijd. Zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven. En dan staat daar dat oud-Hollandse woord geluwen, dat wij niet meer gebruiken, maar wat vandaag gewoon geel betekent. Zo zal het worden. Het wordt dus nog mooier. Het is nu al heel wat beter dan wat het was toen ze daar tussen de tichelstenen in lagen, zwart en vuil en beroet en van dienstbaarheid vervallen. Maar al is het nu al heel wat meer dan dat het toen was, er komt nog meer. Het wordt nog mooier. De duif zal nog schoner met haar schoonheid pralen. Na de dagen van David komen de dagen van Salomo. En die zijn nog rijker. Die zijn nog heerlijker. Dan is er nog meer vrede. Dan worden er niet eens meer oorlogen gevoerd. Dan komt er nog overvloediger rijkdom. En dan zijn de zwervers en de armoedzaaiers van vroeger welvarende en gezegende mensen geworden. Die rustig kunnen leven zoals de Bijbel zegt. Elk onder zijn wijnstok en elk onder zijn vijgenboom. Dan is de duif inderdaad in staat om ten volle met haar schoonheid te pralen. En dat allemaal dankzij het werk Gods. Die kwam om te verlossen, maar bij het verlossingswerk van de Heere hoort ook het verfraaien. Het schoonmaken, het nieuw maken, het herstellen het reinigen, het heiligen, het verheerlijken. Gods verlossingswerk is inderdaad verlossen uit de greep van Farao. Ik blijf nog even bij de historie. Verlossen uit de greep van Farao. Gods verlossingswerk is inderdaad het volk van slaven vrijmaken. Maar Gods verlossingswerk eindigt daar niet. Gods verlossingswerk gaat ook zover dat van die vuile en van die ontadelde mensen de Heere weer pronkjuwelen gaat maken. En dat hij van zo'n volk van zwervers een volk van vrije mensen gaat maken die delen mogen in zijn zegeningen en die glans krijgen omdat de Heere zijn goddelijke glans erover laat schijnen. En dat is allemaal vrucht van het advent, van de komst van God tot verlossing van zijn volk. Maar daarmee is natuurlijk de boodschap uit onze tekst niet uitgeput. Dat zult u toch ook niet denken. Nee, we hebben hier in wat God met Israël gedaan heeft en wat David in deze woorden in een paar korte trekken met die beeldspraak van die vuilheid en die schoonheid van de duif, die vuilheid van dat slavenvolk en die schoonheid van de duif uitbeeld. We hebben hier een afbeelding, een illustratie van wat de Heere nou eigenlijk in zijn verlossingswerk altijd doet. Hier worden geestelijke zaken verkondigd. Hier wordt daarom ook het adventswerk van de Heere Jezus ingetekend. Ook langs die drie lijnen van hoe het was, hoe het werd en hoe het worden zal. Hoe was het? Hoe is het met een zondaar? Waar vindt God een zondaar? Hoe ziet de zondaar er in Gods ogen uit? Ja, zeg het maar met diezelfde woorden, liggende tussen twee rijen van stenen en zwart. Ik denk aan de berijming zwart van dienstbaarheid. In het diensthuis. In het slavenhuis van de zonde. Onder de heerschappij van de boze, de helse farao. Die de zonde doet is een dienstknecht, in is een slaaf van de zonde. En de mens heeft er van nature niet eens erg in. Hij voelt het niet eens als een last. En hij draagt er niet eens leed over. Hij voelt niet eens de pijn dat hij zondaar is. Er is ontdekkend werk van Gods geest voor nodig om hem te doen zeggen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Want uit zichzelf zegt de mens dat niet. Hij kan wel eens klagen over de gevolgen van de zonde. Hij kan wel eens moeite en pijn hebben om te ervaren dat zonde een hele hoop ellende met zich meebrengt. Maar dat klagen over de gevolgen van de zonde is nog geen bewijs van een verbroken hart. Is nog geen bewijs van ware verootmoediging. Van nature heeft de mens er geen erg in dat hij een slaaf van de zonde is. Heeft hij er net zo min erg in dat hij God op het hoogst misdaan heeft door van het heilspoor af te gaan. Maar de werkelijkheid is er niet andersom. Ook al zien we het niet, ook al beleven we het niet, ook al dragen we er geen pijn en geen zielensmart over. De werkelijkheid die de Heere ons in zijn woord tekent is dat de mens van nature een vervreemd is van God. Een slaaf in de dienst van zonde en duivel geworden is. En dat hij geen enkele mogelijkheden heeft om zichzelf eruit te verlossen. Maar als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, en u weet het hoort bij het werk van Gods geest om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als door het werk van Gods geest, door dit werk, de blinde ogen opengaan en we gaan ontdekken wat er gebeurd is en wat de zonde teweeg gebracht heeft en hoe onze situatie nu is. Als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan wordt de nood van dat zondaarsbestaan, van dat slavenbestaan ingeleefd. Dan komt er wat we in het woord van God wel tegenkomen onder de uitdrukking, dan gaat een mens zichzelf mishagen, omdat hij zichzelf in die ellende gebracht heeft. Omdat hij zichzelf zo vernederd heeft, moed en vrijwillig God de rug toegekeerd. Tegen God gezegd, ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. En daarmee zichzelf ontadeld heeft. Maar zijn schepper tegelijkertijd ook zozeer gekrenkt heeft. Zo onteerd heeft. En het gevolg van dat alles, dat is dat hij nou zwart is van dienstbaarheid. Dat hij nou lelijk geworden is door zijn zonde. Misvormd door duizend zonden. Misvormd. En u kent wel al die beelden die het woord van God daarvoor gebruikt. De melaatsheid bijvoorbeeld. En de melaatsheid was een ziekte waardoor een mens mismaakt en misvormd werd. Lees eens in het begin van Jesaja. Als de profetie, als de profeet het volk van Israël moet verkondigen hoe God tegen dat volk aankijkt. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Vol striemen, vol zweren, vol etterbuilen. Een mens is mismaakt. Een mens is lelijk geworden door de zonde. En daar verandert de mens nooit iets aan. En jezelf bevrijden van die ellende en van die mismaaktheid en van die slavernij is ondenkbaar. Zo ver weg is de verlossing. Dat de mens niet eens aan verlossing kan denken. En in zijn moedeloosheid bij de ontdekking aan die ellende is die gans neergebogen, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Zo leert de Heilige Geest een zondaar zichzelf kennen. Als iemand die het waard is om door de Heere voor altijd te worden weggedaan. Wat moet God nou nog met zo'n schepsel beginnen? Goed uit Gods hand voortgekomen, door de zorgende hand van de Heere gedragen en gespaard en omringd met goedsgunstigheden, en dan is dit er van terecht gekomen. Wat moet God daar nog mee beginnen? Kan God daar echt nog wat mee beginnen? Als de Heere nooit meer naar me om zou kijken. Als de Heere me zou geven naar waardigheid en verdiensten. Als de Heere me zou vergelden zoals ik hem vergolden heb. Als de Heere zou afmeten wat ik hem aangedaan heb. En hij zou me geven precies overeenkomstig mijn verdiensten. Zou de Heere dan onbillijk zijn? Zou de Heere dan onrechtvaardig zijn? Zou de Heere onrechtvaardig zijn als hij tegen zo'n moedwillige zondaar die zichzelf zo onteerd heeft en die zijn schepper zo onteerd heeft, als de Heere tegen hem zou zeggen, ga weg van mij, uit mijn ogen, gij werker der ongerechtigheid. Zou de Heere daar oneerlijk in zijn? Gemeente, we zullen het toch iedere keer weer ons voor de aandacht moeten brengen. We zullen er echt bij moeten leven ook. Dat wij God op het hoogst misdaan hebben. Daar zullen we ook niet bovenuit kunnen reizen. En we zullen nooit in een bepaalde gesteldheid terecht mogen en kunnen komen. Dat we de gedachte aan dat eertijds nu ook helemaal achter ons laten. En er ons helemaal niet meer om bekommeren of druk maken. Want ook na ontvangen genade kleeft die boosheid ons nog altijd aan. En ook Gods kinderen die waarlijk wedergeboren zijn en die tot nieuwe schepselen hervormd zijn. Ze hebben toch nog die boosheid, dat verderf, die verdorvenheid aan zich. Waardoor ze hier op aarde toch altijd nog weer van die lelijke trekken vertonen, nietwaar? Die God onterend zijn en die hen zelf ook iedere keer weer bepalen bij de verschrikkelijkheid van zonde en ongerechtigheid. Stap daar niet overheen. We moeten iedere keer weer leren in de waarachtige verootmoediging terug te kijken waar God zijn volk vandaan haalt. En als we nog van die verlossing niet weten en van dat heil des Heren, van die komst, van die advent des Heren tot onze ziel geen wetenschap en geen ervaring hebben, dan is het niet anders. Dan is het niet alleen zo was het, Maar de situatie van vroeger is nog altijd zo. Dan liggen we nog altijd tussen twee rijen van stenen. En dan zijn we nog altijd zwart van dienstbaarheid. En dan is er nog altijd die ontzettende nood. En die geestelijke verlorenheid. En de macht van de duivel. En de rechtmatige toorn van God. Waar we van verlost moeten worden. Dan is het nog wezenlijk nood in ons leven, gemeente. En dan zal de Heere moeten komen. En laat het gebed dan vermenigvuldigen. Het adventsgebed. Och Heere, dat ge de hemelen scheurdet. En dat ge nederkwaamt. En dat u mij zou willen verlossen. Uit mijn verloren nood. Dus een verloren staat. En uit mijn geestelijke nood. Maar bij degene die de Heere vrezen. Is het inderdaad ook zo, zoals het getekend staat in deze psalm. Zij kennen die periode, ze kennen die tijd van dat tussen twee rijen van stenen inliggen. En dat zwart zijn en dat overdekt zijn met ongerechtigheid. En dat onmachtig zijn om zich te verlossen. Maar, er is een volk in deze wereld dat er ook weet van heeft. Dat daar verandering in gekomen is. En dat de Heere in gunst tot hun ziel heeft willen genaken. En in hun leven is het advent geworden. God grijpt namelijk in het leven van zulke mensen. En als niemand naar hen omkijkt, dan doet Hij het in zijn ontferming. En dan maakt hij waar wat een psalmregel zegt, die armen opricht uit het slijk. En dan, als hij ze opricht uit het slijk, dan blijft het daar niet bij. Ik zei het al, het verlossingswerk van de Heere, dat heeft niet alleen maar te maken met het verlossen in de zin van opheffen, bevrijden, losmaken. Maar dat verlossingswerk van de Heere, dat is er ook op gericht om te herstellen wat er vroeger was. En vroeger, in de staat der rechtheid, was daar de schoonheid van Gods scheppingswerk. Was daar de heerlijkheid van het feit dat de mens het beeld van God mocht vertonen. En als God verlost, gaat hij dat ook herstellen. Gaat hij teruggeven wat we kwijt zijn. Gaat hij die armen oprichten uit het slijk en ze naast prinsen plaatsen en wereldgrootte. Gaat hij ze met genade begiftigen en gaat hij die lelijke, die foei lelijke zondaar schoonheid geven. Als die duif waar goud op zit. Maar dat zie je alleen bij die duif als ze op een bepaalde manier in het zonlicht zit of in het zonlicht vliegt. Anders heb je er zo'n erg niet in. De schoonheid van de duif, dat is een schoonheid die je alleen maar ziet als het zonlicht erop valt. En vanuit welke hoek dat zonlicht er dan opvalt, laat die duif verschillende aspecten van de schoonheid zien. En zo is het nu ook in het leven van Gods kinderen. De schoonheid zie je niet altijd, integendeel. Laten we eerlijk zijn, en dat hangt met die overgebleven zonde en zwakheid en ellendigheid samen. Gods kinderen gedragen zich ook niet altijd, lang niet altijd zoals ze zich zouden moeten gedragen. En er is ook nog zoveel in hen overgebleven, wat door anderen ook wordt opgemerkt. En waardoor ze juist helemaal geen schoonheid vertonen. Gods kinderen hebben ook allerlei gebreken en die vallen ook op. En dat moet hen maar gedurig tot verootmoediging brengen. Zodat ze zich niet kunnen gaan verheffen op wat ze eens meegemaakt hebben. Want als een ander dan kan zeggen, en misschien zegt een ander het niet, maar een ander kan het wel denken. Je hebt de mond wel vol over dat wat je meegemaakt hebt en over dat wat je beleefd hebt en over dat wat je wel eens ondervonden hebt. Maar kijk je leven er nou eens op na en is dat nou zo mooi en dat kwaad spreken en die lange tong en die en al die andere gebreken. Dan laat dat kind des Heren zien dat het nog lang niet volmaakt is. Het is wel anders geworden, al zie je dat op bepaalde momenten niet. Maar het is nog lang niet wat het zou moeten zijn. En alleen, en dat is met die duif ook zo, alleen als het zonlicht erop valt, dan wordt ook iets gezien, dan is er iets van de uitstraling van die gegeven schoonheid die met het herscheppingswerk van de Heere meekomt. Anders gezegd, als de zon der gerechtigheid, en u weet wie dat is, nietwaar? De profetie van Maleachi spreekt ons van de zon der gerechtigheid. En dat is nou ook weer zo'n adventsprofetie. Daar wordt niemand minder dan de Heere Jezus Christus mee bedoeld. De zon der gerechtigheid, als die opgaat en als die zijn stralen over die duif laat vallen, dan is er de schoonheid, dan is er het zilver, dan is er het goud van de genade Gods zichtbaar. Anders gezegd, alleen in de gemeenschap met Christus glanst de nieuwgeboren mens. Alleen in de beleving van de omgang met de Heere. Alleen in de beleving van het verlossingswerk des Heeren wordt iets weerspiegeld en weerkaatst van dat genadewerk Gods. Dan wordt het gezien, gebrekkig, jawel, dan wordt het toch gezien dat de Heere zijn beeld weer aan het afdrukken is in zo'n mens. Als het versiersel van de vreze des Heeren er is. Als de Heere zijn volk die schoonheid gaat geven. O, daar ziet de wereld niets van en daar ziet de wereld ook niets in. Want de wereld heeft andere maatstaven om te bepalen wat mooi en wat schoon is. En de maatstaven die de wereld daarvoor gebruikt, die zijn nou niet zo ideaal. Echt niet. Want wat de wereld mooi vindt en wat de wereld mooi, fijn vindt en wat de wereld hoog in het vaandel heeft staan, dat is soms precies tegengesteld aan wat de Heere mooi en schoon noemt. Maar in Gods ogen is zo'n herschapen zondaar schoon. Zegt de Heere dat niet? Van zijn bruidskerk bijvoorbeeld in het Hooglied. Gij zijt schoon, mijn vriendin. En ze zegt zelf dat ze zwart is. En de Heere zegt, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. En ze kan het zelf niet begrijpen, maar waar zit die schoonheid dan in? Ik denk aan de psalm die we gelezen hebben, de 45e, waar het ook over die bruidskerk gaat en over de schoonheid van die bruidskerk. Des konings dochter is gans verheerlijkt. Inwendig. Daar zit het. Het begint van binnen. Het is een zaak van het hart. En dat hart door de genade Gods vernieuwd. Dat hart door de inkomst, door de advent van de Heilige Geest ingenomen. Dat hart tot een tempel gemaakt van de Heilige Geest. Dat wordt het centrum van waaruit de Heilige Geest nu ook de andere dingen gaat vernieuwen, de hartstochten gaat regelen, de wil gaat buigen, het verstand gaat verlichten. En laat het voor de mensen soms verborgen zijn. En laat de persoon die het treft soms ook er helemaal niets van zien en nog minder van durven maken. Maar Gods ogen zien scherp en de Heere herkent zijn werk. De Heere herkent het werk van zijn Heilige Geest. En omdat hij ze ziet, zoals ze er straks uit zullen zien, zegt hij nu al van zijn kerk, ook al is ze soms nog zwart en vol roet en vuil, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Want die koningsdochter is inwendig verheerlijkt. En toch komt het er af en toe ook uit. Als ze op hun plaats zijn. Als ze echt op hun plaats zijn. En als er zo door de genade Gods iets mag groeien. Iets mag rijpen van de vrucht des geestes. Blijdschap, geloof, liefde, zachtmoedigheid, barmhartigheid. En wat de Heere daar verder allemaal niet van noemt. Als ze mogen leven in die nieuwe gehoorzaamheid. Als daar echt iets is van die godvruchtige wandel. En dat is God verheerlijkend. En daar gaat ook wat van uit. Dan kun je het zeggen. Kom, ga met ons en doe als wij. Als er die ware toewijding aan de Heere is. En die oprechte liefde tot de dienst des Heere. En die hartelijke genegenheid om de Heere lief te hebben. En voor zijn oog te wandelen in hartelijke toewijding. Om zo ook Gode een goede reuk van Christus te zijn voor de naaste. Dan worden ze inderdaad als zo'n duif. Ook in die zin, de duif het beeld van de oprechtheid. Zo komt die duif in de Bijbel ook voor. Het beeld van de oprechtheid, van de vreedzaamheid. Dan gaat de roofvogel natuur, om het maar duidelijk te maken, er een beetje af. En die roofvogelnatuur, die hadden ze allemaal van zichzelf uit, van nature. En vanuit die roofvogelnatuur hebben ze een leven geleefd, de een meer, de ander minder, waarin God ontroofd werd van zijn eer, en waarin de mens alleen maar zichzelf zocht. Maar als de Heere ze gaat herscheppen, dan wordt die havik, dan wordt die buizerd, dan wordt die raaf, een duif. En dan krijgt die mens andere begeerten en andere genegenheden en andere aspiraties. Om niet meer zichzelf te zoeken, maar de ander te zoeken. En God lief te hebben. Dat is toch het beeld Gods vertonen. En het beeld Gods vertonen, dat is toch ook gelijkvormig gemaakt worden aan Gods heilig gebod. God lief hebben, boven alles. En de naaste als zichzelf. Nee, ik zeg het nog een keer, dat is niet volmaakt. Maar het mag in het leven van Gods kinderen toch ook niet ontbreken. En daarom degene die die verandering door die komst van de Heere en van het werk van de Heere in hun leven mogen kennen, laten ze daarna mogen staan om hierin geoefend te worden. En om door die geest rijkelijk en krachtig bediend te worden. God heeft er immers recht op, of niet? Als de Heere nou echt in je leven gekomen is. En hij heeft door zijn genade de dingen veranderd. En hij heeft verlossing gewerkt. En hij heeft bevrijding geschonken. En hij heeft de banden is gebroken. En hij heeft met zijn woord vertroostend in je leven willen spreken. Is die genadige God die naar u omgezien heeft het dan niet waard? Omdat hij geheel en al bemind en gediend zou worden. Is hij het dan niet waard dat de zonden ten onder gebracht zullen worden. En dat alle overblijfselen van die oude Adamsboom zouden worden afgebroken en teniet gedaan. Is die God het dan niet waard om bemind en gediend te worden. Wel nu alleen al vanuit dat aspect. Maar ook omdat het profetelijk is. In de oefeningen van het geloof voor het eigen zielenleven. Geef u dan gewonnen aan die heiligende en aan die vernieuwende invloeden van Gods geest. Opdat we zo door die geest ook waarlijk vernieuwd, verfraaid, versierd mogen worden. En als die duif ook voor het goddelijk oog mogen pronken met de gegeven schoonheid. Maar dat is dus het einde toch nog niet. Zoals het in de dagen van David met Israël nog niet op het hoogtepunt was. De dagen van Salomo, van de vredevorst moesten nog komen. De dagen van het zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Van nog groter luister. Zo zal het in het leven van Gods kinderen ook gaan. Die tweedeling. Het is er en het is er nog niet. Als ik het goede wil doen. Dat is de genade. Ligt het kwade mij bij. Dat is dat oude bestaan. Die tweedeling moet ook nog opgeheven worden. Het zal nog anders worden. Het zal nog beter worden. David sprak in de toekomende tijd. Nu gaat de zon iedere keer nog onder. En dan kun je de schoonheid van de duif niet meer zien. Nu wordt het iedere keer nog donker. En dan is het goud niet meer zichtbaar. En dan is het zilver niet meer herkenbaar. Maar als ze straks die situatie mogen bereiken waar de Bijbel van zegt, dan zullen wij kennen gelijk wij gekend zijn. Als ze straks de situatie mogen bereiken onder de regering, de eeuwige regering van de vredevorst, de meerdere Salomo. En als ze mogen zitten in die eeuwige zaligheid, om dat zomaar even te zeggen, allemaal onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. En als al datgene wat van vroeger was, is afgelegd en teniet gedaan. Als al de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Als er geen zonde meer overgebleven is en als er geen gebrek meer herkenbaar is. Als die tijd aanbreekt, dan zal de bruidskerk van Christus niet slechts gans verheerlijkt zijn inwendig, maar dan zal die bruidskerk van de Heere Jezus gekocht met zijn bloed, en dat is reiniging, dat is afwassing van zonde, en dat is bevrijding uit de macht van de duivel, maar ook vernieuwd door zijn geest, volkomen met haar schoonheid mogen pralen. Hoe spreekt de apostel Paulus daarvan als hij in Efeze 5 over die bruidskerk spreekt? Dan laat hij in dat woord, in dat hele bekende gedeelte in het vijfde hoofdstuk van de Efezebrief weten, hoe Christus, de hemelse bruidegom, straks zijn bruidskerk aan zijn vader zal voorstellen. Hij heeft haar geheiligd. Hij heeft haar gereinigd met het bad van het water door het woord. En als dat vernieuwings, dat verlossings, dat reinigingsproces waar hij de tijd voor neemt straks zijn eindpunt bereikt heeft, dan zal hij haar zichzelf heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig en onberispelijk zijn. Dan is het alleen maar genadegoud. Dan is het alleen maar genade zilver wat er nog zichtbaar is. Dan zijn werkelijk al die eerste dingen voorbij gegaan. Dan geen zwartheid meer, ook geen zwart plekje ergens meer. Geen rimpel meer, geen vlekje meer, niks meer. Wat aan de onvolmaaktheid van het zondaarsbestaan herinnert. Geen enkel mankement, want dan schijnt de zon immers altijd. Daar zal geen nacht zijn. En ze hebben het licht van de zonde niet eens nodig, want het lam is haar kaars. Daar zal Christus, de zon der gerechtigheid, hen altijd zo beschijnen, dat er nooit meer iets zichtbaar zal zijn van onvolmaaktheid en van onzuiverheid. Dan is het alles daar wel, hier op aarde niet. Maar daar is het alles goud wat er blinkt. En zo maakt God zijn werk af. Zo heeft het adventswerk van de Heere Jezus, de komst in het vlees, straks haar bekroning als hij weer komt. Als het weer advent gaat worden. En als hij zijn bruidskerk tot zich neemt. En als hij als resultaat op zijn verlossingswerk dan echt ook zijn kerk aan zijn vader en aan zijn engelen mag voorstellen. En als God drieënig, eeuwig een welbehagen in zijn volk zal hebben. En ze zullen zijn aangezicht zien. En ze zullen altijd met de Heere zijn. Maar dan past dat ook. Dan hoeft er nooit meer iets te zijn waardoor scheiding veroorzaakt. Alles is tussen God en de ziel uit. Alles wat scheiding maakt is opgeheven. En de Heere is volkomen bevredigd met zijn kerk. En dat volk des Heeren zal eeuwig bevredigd zijn met God. En daar heeft de duif haar hoogtepunt, haar heerlijkheidspunt bereikt. Daar pas kan ze ten volle naar de lust van het vernieuwde hart met haar schoonheid pralen en God de Drie-enige alle eer en aanbidding en dankzegging toebrengen. Dat wacht nog. Amen. Psalm 45, het zevende vers. Laten wij danken. Barmhartige Heere, we danken u ervoor dat u een werk begonnen zijt, dat het advent geworden is en dat de komst van uw Heere Jezus tot verlossing van uw volk ook niet halverwege eindigt, maar dat u het werk ook voltooien zult tot op de dag van Christus. En dan zal dat volk des Heere een eeuwige verlossing hebben. En dan zal er niets van de zonde en van het slavenbestaan en van de vuilheid en de verdorvenheid meer overgebleven zijn. Heren, maar nu gaat het er voor ons allereerst om dat we werkelijk die eerste verlossing kennen. Dat we weten dat we overgezet zijn uit de duisternis in het licht, zoals de blindgeborene dat kon getuigen. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En nu zie, zoals Israël dat wist, ze uit Egypte waren uitgegaan. En al is daarna alles nog niet volmaakt, Heren, maar dat was toch gebeurd. Die verandering was er toch gekomen. En die is onmisbaar. Ook voor ons. Doordring ons ervan. En als we nog altijd in het diensthuis van Egypte zitten, Heren, ontdek ons aan die nood en doe ons kennen dat zuchten om, dat roepen om, dat verlangen naar, dat niet rusten totdat de verlossing gekomen is. En wilt gij zo met uw geest werken in onze harten, Heere. Laat dat werk van de Heilige Geest ook voortgang mogen hebben bij alle die u vrezen. En wilt gij door dat werk van uw geest, die schoonheid, verfraaien en volmaken, opdat dat volk des Heren ook waarlijk bij tijden in het licht van de zonnestralen, het goud en het zilver van de genade zou mogen laten weerspiegelen tot roem van u en tot een getuigenis naar anderen, opdat anderen nog tot jaloersheid verwekt zouden mogen worden. Heren, doe dat werk, dat verlossingswerk van u de drie enige, ook in ons midden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 100 en daarvan het vierde vers. Psalm 100, vers 4. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.